Goedemorgen allemaal. Fijn om hier te mogen zijn. Een voorrecht. Dat meen ik echt vanuit de grond van mijn hart. Om met jullie vanmorgen het woord te delen. Ik ben al regelmatig hier geweest, maar nog nooit zo voor de woordverkondiging. We hebben elkaar via de livestream, via Zoom nog een keer ontmoet. Tijdens de COVID-tijd. En we zijn nog een keer in de COVID-tijd ook hier geweest. En natuurlijk kennen we elkaar van de... Ja, prachtige familiedagen. We hopen dat dat ook weer in de toekomst zal gaan kunnen. Dus ik ken al veel van jullie, maar misschien niet dat iedereen mij kent. Dus ik zal heel kort even iets over onszelf vertellen. Je hebt net mijn vrouw gezien en twee kinderen. We hebben ook nog twee kinderen thuis die ook vandaag in de dienst nog wat taken hadden. We wonen inmiddels 15 jaar alweer in Limburg, dus, of bijna 15 jaar. Met heel veel vreugde, het zuiden van Limburg, bij Maastricht vlakbij, in Bunde. En verder ben ik leraar in het basisonderwijs en gediende in de thuiszorg. Ik ben dan 4 dagen in de week leraar en 1 dag in de week doe ik ook missionair werk, om het zo maar te zeggen, in Beek, Stijn en Elslo, die regio. En daar is natuurlijk de COVID-tijd ook wel een best pittige tijd geweest. Dat we ook wel zagen dat we wat minder contact hadden met de mensen. Maar inmiddels is alles wel weer aan het opbloeien. En we mogen binnenkort een alfacursus organiseren in Elslo. Samen met Niek-Jan van Echtdom, die ook ons is komen versterken in het zuiden van Limburg. En we zijn heel verheugd dat er zo'n 17 aanmeldingen zijn. Ook echt uit Elslo en uit Stijn en uit Sittard, Geleen. Dus het is echt uit de regio 046. En daar zijn we heel dankbaar voor dat er... zoveel aanmeldingen zijn. En ook echt mensen van de doelgroep. Dus als u aan ons denkt, bid er ook alsjeblieft voor. En verder misschien ook nog wel leuk om te noemen dat ik één keer per maand in het midden van Limburg bezig ben met de ontmoetingsbus van het Leger des Heils. Die rijden verschillende dorpen af in Borren en daar vlakbij ligt nog zo'n klein dorpje. Ik ben altijd in Borren, 1 keer per maand. En daar hebben we een hele grote bus, een SUV-wagen die omgebouwd is tot huiskamer. En nodigen we mensen uit om een kop koffie te drinken en om een goed gesprek te houden. En dat is een hele mooie manier om ook in contact te komen met de mensen. Dus dat is eigenlijk 10 kerkdorpen willen we in de toekomst dat gaan doen. En de bedoeling is ook echt inderdaad een warm welkom te heten en ook geloofsgesprekken te hebben. En die vinden er ook altijd plaats. Dat is heel wonderlijk. Er komen niet heel veel mensen nog. Maar de mensen die binnenkomen, daar hebben we echt mooie gesprekken mee. En een aantal gaan waarschijnlijk ook meedoen met de alfacursus. Dus dat is weer heel mooi hoe dat dingen samen gaan. Dus ook iets om voor te bidden. Goed, ik denk dat ik genoeg over onszelf verteld heb. En anders komt dat straks nog wel bij de koffie. Ja, ik wil voordat we straks de Bijbel wat gaan lezen, een paar inleidende woorden. Ik heb hier het thema staan, heb je me lief? Of het liefdesverdriet van God. Ik worstel een beetje met welk thema zou ik nou kiezen. Het is natuurlijk in de week na Pasen. We hebben afgelopen zondag gevierd dat Jezus leeft. En we mogen het vandaag weer vieren. Elke zondag mogen we weer die opstanding vieren. En na de opstanding van Jezus heeft Petrus die woorden gehoord, heb je me lief? En we hebben net dat ook gezongen. I'm lost without you. En dat is denk ik ook wat Petrus heeft ervaren. Heer, ik ben zonder u zo verloren. Maar als hij het omdraait, Jezus miste hem ook. Jezus miste die enige band met Petrus. Hij heeft hem ook aangekeken, hij heeft zich omgedraaid naar Petrus. En hij heeft het eigenlijk hetzelfde gezegd. Wij bekijken het altijd vanuit ons. Maar Jezus miste ook Petrus. En dat is... Daarom die ook die indringende woorden, heb je me nog lief? Nou, stel je nou voor dat Heer Jezus hier vanmorgen naar binnen zou komen. En hij is hier. En hij kijkt deze groep aan en hij pakt iemand, kiest die uit. Hij kijkt hem indringend aan en zegt, kom eens naar voren. Kom eens even hier staan. En dat is eigenlijk wat bij Petrus gebeurde. Waar al de discipelen bij waren, nam hij hem even apart. En toen vroeg hij zo in het openbaar waar iedereen bij was, heb je me nog lief? Hou je nog van me? Brand jouw hart nog voor mij? Heb je me echt lief, Petrus? Zeg het eens. Nou, jullie weten wat hij gezegd heeft en wat hij gebeden heeft. Maar stel je nou voor dat u het woord krijgt dat de Heer Jezus hier staat in zijn heerlijkheid, in zijn opstandingskracht. En hij legt de hand op je schouder. En zegt, zeg het nou eens voor de gemeente. Hou je nog echt van me? Hoe zou je dat vinden? Ik denk dat we ons ongemakkelijk zouden vinden. En dat we aan het stamelen zijn. Wat we niet precies goed weten wat we moeten zeggen. Of misschien zeg je het inderdaad. I'm lost without you. Ik kan niet zonder u, Heer Jezus. U weet alle dingen. U weet dat er heel veel aan mij schort. Maar één ding. Ik hou van u. En ik kan echt uit de grond van mijn hart zeggen. Heer Jezus, ik kan niet zonder u. Nou, die indringende vraag, heb je me lief? Dat is echt een kernvraag in de Bijbel. Ben ik weer opnieuw achtergekomen. Hè? Dat is natuurlijk, heb God lief boven alles. En als je de Bijbel opent, dan moet je die vraag eigenlijk iedere keer, komt die vraag naar voren. Het is niet zo, doe je nog veel voor mij? Of ben je nog hard aan het werk voor mij? Maar die kernvraag die iedere bladzij eigenlijk naar voren komt, is, hou je nog van mij? Het is de liefdesbrief van God. En als we dat als een liefdesbrief gaan lezen, dan is dat natuurlijk totaal anders dan dat je het als een boek met regels en met wetten, waar we opgeroepen worden voor van alles te gaan doen. Maar het is vooral, wie ben je voor God? Niet van wat doe ik voor God, maar wie ben je? Heb je me nog lief? Nou, en die indringende vraag, van hou je nog van me? Of heb je me lief? Die komt ook heel indringend naar voren bij de profeet Jeremia. En vandaag wil ik vooral, ik wil dus niet bij Petrus alleen stilstaan, maar vooral ook bij Jeremia. Maar die kernvraag die blijft dus wel belangrijk. Heb je me lief? Jeremia, ga ik even heel kort wat over vertellen, dan gaan we een stukje eruit lezen. Wordt ook wel de huilende profeet genoemd. Hij was voor het aangezicht van God verbroken vaak. Hij huilde vaak. De tranen die zie je als het ware in elk hoofdstuk terugkomen. En hij wordt dus de huilende profeet genoemd. Voor de mensen was hij erg moedig, vind ik. Maar voor God was hij vaak verbroken. Om eigenlijk de hardheid van de mensen. Hij heeft ook klaagliederen natuurlijk geschreven. Maar hij verwoordt eigenlijk de diepe pijn van God. Het verbroken hart van God voor de mensen, voor zijn geliefde volk. En dat brengt hij onder woorden op heel veel manieren. En als we het lezen, dan lijkt het soms meer een oordeelsprediking, maar je moet het eigenlijk zo lezen dat het verbroken hart van God verwoordt. Hij heeft letterlijk en figuurlijk de tranen van God gehuild. En vandaar ook dat thema, dat liefdesverdriet van God. Jeremia was jarenlang volhardend. Maar hij was ook heel vaak moedeloos. Hè? Nogmaals voor het aangezicht van God. Hij wilde ermee stoppen. Dat lees je ook bijvoorbeeld in Jeremia 20. Was ik maar niet geboren. Hij had zoveel tegenstand. Hij heeft 40 jaar lang gepreekt met slechts 2 bekeerlingen. 2 mensen die uiteindelijk zijn oproep hebben. Baruch, zijn secretaris, en een Ethiopiër die hem uit de put heeft gehaald. Slechts 2 bekeringen. Zou je het volhouden om 40 jaar lang in Baaksem te zijn, daar te pleiten en te bidden en te smeken en op te roepen tot bekering, maar dat er slechts 2 bekeringen zijn na 40 jaar. Ik heb diepe bewondering voor Jeremia. Werd niet naar hem geluisterd. Hij stond er helemaal alleen voor. We lezen niet dat hij een vrouw had, geen familie. Maar hij bleef trouw aan zijn roeping. Hij bleef trouw aan God. En hij had de profeten tegen zich, de priesters. Hij had de koningen tegen hem. En zijn uitspraken die brachten hem uiteindelijk in de gevangenis. Hij bracht hem in de put. Op een gegeven moment letterlijk zat hij in de put van modder. Dat is indrukwekkend om te lezen. Maar het mooie is, en daar gaan we nu een stukje uit lezen, dat Jeremia al heel jong, misschien zit hier wel iemand die nog maar 15, 16, 17, 18 is. Nou, Jeremia werd al heel jong geroepen. Hij kreeg een hoge roeping van God. En we gaan het lezen in Jeremia 1. Jeremia 1. Vers 3. Jullie hebben ook allerlei teksten al van tevoren gekregen, via de mail. Ik weet niet of dat ik alles zal lezen, maar in ieder geval dit vond ik mooi om te lezen. Voordat ik u, nog even de eerste woorden, de roeping van Jeremia. Het woord van de Heere kwam tot mij. Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. God kent je al voordat je in de moederschoot gevormd wordt. Voordat je uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u apart gezet, geheiligd. Dus God kende hem al, hij heiligde hem. En hij heeft hem ook aangesteld tot de profeet voor de volken. En dat was niet zijn eigen idee van laat ik eens profeet gaan worden. Nee, het is door God aangesteld. En toen zei ik, ach, heren, heren, ik kan niet spreken. Ik ben nog maar een jongen. Maar de Heere zei tegen mij, zeg niet, ik ben nog maar een jongen. Want overal waar ik u heen zenden zal, zult u gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult u spreken. Wees niet bevreesd voor hen, want ik ben met u om u te redden. Nou, die woorden heeft hij denk ik nog vaak over nagedacht. Als hij die tegenstand had, dat God dit al heel jong tegen hem gezegd heeft. Wees niet bevreesd voor hen, want ik ben met u. Spreek de Heere. En toen stak de Heere zijn hand uit en raakte mijn mond aan. Dat is ook belangrijk. Dat God je de woorden in de mond legt. En de Heere zei tegen mij, zie, ik geef mijn woorden in uw mond. Zie, ik stel u op deze dag aan over de volken en over de koninkrijken. Om weg te rukken en om af te breken. Om te vernielen en om omver te halen. Maar ook om te bouwen en te planten. Even tot zover. Indrukwekkende woorden die hij dus al helemaal aan het begin meekreeg voordat hij profeet was. Het was nogmaals niet zijn eigen verlangen zozeer om, profeet te worden, maar God had hem op het oog. En ja, als je de boodschap van Jeremia moet samenvatten in een paar woorden, of eigenlijk in twee zinnen zou je kunnen zeggen, dat het gaat ook in de Bijbelboek Jeremia over dat gehoorzaamheid aan God, het leven dicht bij God, in zijn aanwezigheid, dat brengt zegen. Maar als je bij God afkeert, als je van God wegloopt, dan komt er puinhoop in je leven. Dat staat ook letterlijk in hoofdstuk 22, vers 5. Dan wordt het een puinhoop, het wordt een zooitje. Misschien kunnen we het er even bij pakken. Jeremia 22. En dat is eigenlijk heel kort samengevat wat Jeremia telkens probeert te zeggen met heel veel verschillende woorden. Hoofdstuk 22, vers 5. Als u naar deze woorden niet luistert, heb ik bij mezelf gezworen, spreekt de Heere, dat dit huis tot een puinhoop zal worden. Het gaat natuurlijk om de tempel, maar ook je leven. Gehoorzaamheid en leven in de nabijheid van God, dat brengt zegen, maar ongehoorzaamheid brengt puinhoop in je leven. En als we gaan nadenken over dat liefdesverdriet van God, wat hij dus moest verwoorden, dan zou je kunnen zeggen, dat las ik ergens, dat je het hardst op je hart wordt getrapt door iemand van wie je ontzettend veel houdt. Dat doet het meest pijn. Dus als je iemand waar je heel veel om geeft, als die jou pijn doet, als die jou kwetst, dat gaat zo diep. En er zijn er hier misschien die dat hebben meegemaakt. Het is verschrikkelijk als een collega waar je misschien niet zo lekker mee loopt. Of als je iemand hebt die een beetje wat meer op afstand van je staat, dat die jou pijn doet. Dat is heel anders dan dat iemand is die waar je heel lang mee bent opgetrokken. Of waar je misschien zelfs je eigen partner is die je op het hart trapt. Nou, zo is het ook met dat liefdesverdriet van God. Het liefdesverdriet van God. Het gebroken hart van God. Daar gaan we het over hebben. En we gaan daar ook nog een stukje uit lezen van Johannes 21. Misschien goed ook om zo in, dat is natuurlijk het gedeelte, bekende gedeelte van Petrus. Johannes 21. Probeer dat dus zo te lezen dat het bekijken vanuit het verlangen van de Heer Jezus om Petrus heel dicht bij zich te hebben. Johannes 21, vers 15 tot 17. En toen ze dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? En hij zei tegen hem, ja, Heere, u weet dat ik van u houd. En hij zei tegen hem, wijd mij lammeren. En hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, heb je me lief? En hij zei tegen hem, ja, Heere, u weet dat ik van u houd. En hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. En hij zei voor de derde keer, omdat hij hem ook drie keer had verloochend, Simon, zoon van Jona, hou je echt van mij? En toen werd Petrus bedroefd. En dan zie je een ware discipel. En die komt tot verbrokenheid. omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, hou je van mij? En hij zei tegen hem, Heere, u weet alle dingen, u kent mijn leven. U weet dat ik van u hou. En Jezus zei tegen hem, weid mijn schapen. Nou, we gaan met elkaar nadenken en probeer het nogmaals mee te nemen, ook in de preek, die vraag, die vragen van Jezus. En we gaan nadenken over dat liefdesverdriet van God. Waarom had God liefdesverdriet? Waarom heeft God liefdesverdriet? En waarom wordt hij vaak gekwetst in zijn liefde? Nou, bij Jeremia zijn er eigenlijk twee redenen te noemen. En we lezen dat in Jeremia 2. Jeremia 2 vers 2. Dat is erg belangrijk om even weer mee te lezen. Jeremia 2 vers 2. Jeremia 2 vers 2. Daar lezen wij dat ze de eerste liefde eigenlijk verlaten hebben. Daarom heeft God liefdesverdriet. En daarom had ook Jezus verdriet dat Petrus hem verloochend had. Dat hij de eerste liefde verliet. Het woord van de Heer kwam tot mij. Ga ten aanhoren van Jeruzalem prediken. Zo zegt de Heer, ik denk aan u. Aan de genegenheid van uw jeugd. Aan de liefde van uw bruidsdagen. Toen u achter mij aanging in de woestijn. In een land waarin u niet... waarin niet wordt gezaaid. Israël was heilig voor de Heer, was apart gezet voor de Heer. De eersteling was een opbrengst. Alle die deze opaten werden schuldig. Onheil kwam over hen, spreekt de Heer. Hier lees je eigenlijk dat God een ontzettende passie had, een liefde had voor zijn volk. En dat hij er alles aan gedaan heeft om dat volk tot zijn bruid te maken. En hij beschrijft hier aan de genegenheid van de jeugd, aan de liefde van uw bruidsdagen. En toen hij hen uit Egypte haalde, toen hij hen bevrijdde, toen heeft hij ze heeft hij op de Sinaï dat liefdescontract gesloten met hen. Wij lezen de wet vaak als een wet, maar het is een liefdescontract. En zoals je als je gaat trouwen, dan werden er altijd twee contracten geschreven. En werden die twee eigenlijk ondertekend. Nu was het zo dat die twee stenen platen, dat was eigenlijk het liefdescontract van God. En dan zie je ook als het fout gaat, dat het dan verscheurd wordt, dat op de grond gegooid wordt, dat het kapot gaat. Maar God had zijn verbond van zijn kant gesloten met zijn volk. En God zegt, ik denk terug aan die goede oude tijd. Ik kan me het eigenlijk niet voorstellen, die goede oude tijd, want ze hebben het eigenlijk nooit beantwoord met liefde. Maar God zegt het aan die tijd van uw bruidsdagen. En daarmee probeert God duidelijk te maken. Jullie weten dat toch, degene die getrouwd zijn. Als je net getrouwd bent, dat je zo vol bent van elkaar. Dat je hart als het ware continu bezet is met de ander. Dat je die witte broodsweken, dat je elkaar gaat ontdekken. Dat je elkaar gaat leren kennen. Dat je met elkaar optrekt. En dat zijn echt de bruidsdagen, de heerlijke tijd. En dat zegt God, daar denk ik nog vaak aan terug. En dat was wat mijn hart brandende maakt. En jullie zijn helemaal voor mij bestemd. Apart gezet voor mij. En toen ging het al fout. Zodra ze in dat land kwamen, zodra zij hun eigen prachtige stuk land kregen, wat gaan ze doen? Ze zijn er nog maar net of ze gaan afgoden vereren. Ze gaan God als het ware de scheidsbrief geven. Ze zeggen de groeten met u. Wij gaan onze eigen afgoden achterna. Terwijl God alles, maar ook alles eraan gedaan heeft om te investeren in hen. Maar ze gingen achter dingen aan, hoofdstuk 2 vers 8, indrukwekkende woorden. Ze kwamen in opstand tegen mij en ze gingen achter dingen aan die niet nuttig waren. Die niet van nut waren. Die niet van nut zijn. En dat is eigenlijk de rode lijn door de Bijbel, de rode lijn door de profeten heen. Dat God zegt, jullie gaan achter dingen aan die totaal niet nuttig zijn. En dat is de pijn van God. Vergelijk het eens met iemand die net getrouwd is. Misschien is er iemand een stel wat nog maar net getrouwd is. Misschien een paar maanden. En dat er na een paar maanden al de vrouw of de man met een andere partner gaat flirten. Kun je dat voorstellen, de pijn die dat veroorzaakt? Je hebt zulke heerlijke dagen gehad, heerlijke maanden, weken gehad. En dan opeens is daar een collega op het werk. En dan merk je gewoon aan appjes of aan telefoontjes of aan hoe je het ook merkt, dat hij aan het flirten is met een ander. Hoeveel pijn dat veroorzaakt. En dat is wat God hier verwoordt. Wat Jeremia verwoordt namens God. En wij kijken nogmaals altijd vanuit onze emoties. Hè, wat het voor ons doet, dat we God nodig hebben. Maar probeer eens na te denken wat het voor God voor emoties oproept. Als wij achter dingen aangaan die niet nuttig zijn. En dat zegt Henk Binnendijk. Kennen jullie ook allemaal van de familiedagen. Ons leven is vaak bezet met nutteloze dingen. Ga maar eens eventjes agenda na, je avondplanning of je dagplanning. Hoeveel dingen zijn daarvan niet van bezet? Met dingen die niet nuttig zijn. En God mist ons. God wil dat contact met ons. God wil die band met ons, die liefdesrelatie met ons. En ja, als hij ziet dat wij met dingen bezig zijn die niet nodig, die nodeloos zijn, die niet nuttig zijn, dan ja, is dat inderdaad wat bij God emotie oproept. En dat zie je in hoofdstuk 3, Jeremia 3. Ook heel indrukwekkend. Jeremia 3 ga ik niet helemaal lezen. Maar dat is eigenlijk één grote oproep om terug te keren. Ik mis jullie. Ik mis dat diepe contact, die diepe relatie. En ik lees het even voor, hoofdstuk 3, vers 12 in een Engelse vertaling, even vertaald. O, keer toch terug, wispelturig Israël. Ik zal je niet straffen. Ik ben nog steeds verliefd op je. Ongelooflijk, hè? Dat hij nog steeds verliefd is op ze, terwijl ze zoveel van hem afgekeerd zijn. Mijn woede zal niet non-stop koken. Geef wel je schuld toe. Geef toe dat je fout zat, dat de passie verdwenen is. Geef je losbandige leven toe met wispelturige partners of wisselende partners. Bij Israël was het niet zo dat ze maar één afgod gingen vereren, maar talloze. Dus het maakt het nog erger. Geef je losbandige toe met wisselende partners. Kom terug, want ik ben je enige echte echtgenoot. Je proeft hier de smekende God. Zegt, kom toch terug, kom toch terug. Keer toch terug, afkerige kinderen, want ik heb u getrouwd. Ik ben met jou een verbond aangegaan. Nou, even zo die vraag naar ons toe, naar mij toe. Ook, want ik preek hier ook voor mezelf. Is dit eigenlijk het Gods emotie ook naar jou toe? Verwoordt dit ook iets van de pijn van God, van jou, als je daar terugkijkt naar de afgelopen tijd, afgelopen jaar? Ben je gegroeid in die liefde? Is je hart nog brandend voor hem? Of zeg je van ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat wel mis. Die innige liefdesrelatie, die vurige liefde, het is allemaal wat flauw, wat lauw aan het worden. En toen ik net hem leerde kennen, was ik er zo vol van. Mijn hart stroomde over. Nou weet je, de Heer Jezus die kijkt ook vanmorgen jou aan. Hij keek naar Petrus, hè, toen hij hem verloochende, hij draaide zich om en hij keek naar mij. Hij zei niks, hij kwam niet met een stok van wat heb je nou toch weer gedaan. Of ben je met diep teleurgesteld, hij keek hem alleen maar aan. En dat verbreekt vaak je hart. Als je weet hoe de Heer Jezus hem aangekeken heeft. En vol liefde. Misschien ook wel teleurstelling. Maar het was als het ware of dat hij zei tegen Petrus, Petrus, ik verlang zo naar die tijd dat ik de enige was. De enige echte. Dat je wandelde in die eerste liefde. Nou, en dat is eigenlijk wat hier Jeremia zegt. En wat hier Jeremia zegt, jullie hebben de eerste liefde verlaten. Nou, het tweede, dat is ook indrukwekkend, ze hebben de bron van levend water verlaten. Even de dia terug. Ze hebben de bron van levend water verlaten. Dat lees je ook in hoofdstuk 2, vers 12. Hoofdstuk 2, vers 12. En dan staat in hoofdstuk 2, vers 12, ontzet u hierover hemel. Dus met andere woorden, het is ongelooflijk wat hier aan de hand is. Ontzet u hierover hemel. Huiver. Wees zeer ontsteld, spreekt de Heere. Want mijn volk, mijn bruid, die heeft een dubbel kwaad gedaan. Ze hebben mij de bron van het levende water verlaten om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken die geen water houden. Ze hebben een dubbel kwaad gedaan, het is ongelooflijk. En afgod, ze zijn bij een vieze bak met water, hè, zoals je dat wel ziet staan in zo'n weiland, waar een heel lang al water in staat. Het is ook nog eens een lekkende bak, dus hij loopt langzaamaan leeg. Vies, troebel water. En daarnaast is daar een stroom van levend water, een bron van levend water. Hè, wat maar blijft borrelen, wat fris en levend schoon water is. En waar kiezen ze voor? Ze kiezen om bij die lekkende bak te gaan zitten, bij een of andere afgod. Hè, wat je van God afbrengt, en dat is een afgod. Wat je van God afbrengt, alles wat in de plaats van God wil innemen. Om daaruit te gaan lopen drinken. Te gaan drinken uit zo'n vieze, gore bak. En dat is wat God ziet als hij naar ons kijkt. Dat is wat hij zag bij dat volk Israël. Dat wij een afgod, iets wat van God afbrengt, dat we daarbij onze dorst gaan lessen. Dat we denken dat dat ons gaat verzadigen. Terwijl daar een frisse, levende bak of stromend water is. En Tim Keller die zegt ook van zonde is niet alleen slechte dingen doen. Nee, het is eigenlijk goede dingen heel belangrijk gaan vinden. En die kwam bij mij wel binnen. Want hoe vaak zijn we niet met hele goede dingen bezig op zich, maar die zo belangrijk gaan worden dat het eigenlijk God gaat vervangen. Dat kan met je werk zijn. Dat kan met je kinderen zijn. Dat kan met een of ander iets zijn wat je afleidt. Wat heel belangrijk wordt, wat op zichzelf niet slecht is. En dat is precies wat ook Jeremia zegt. Dingen die niet nuttig zijn, maar die toch zoveel tijd opslurpen. Waardoor die innige band met hem ja, eigenlijk in de problemen komt. En waar drinken wij uit? Uit welke bak? Of uit welke stroom? Uit die stroom van levend water, waar je mee verzadigd kunt worden. Wat jouw levensgeluk geeft. Of uit zo'n stinkende bak. En wat je uiteindelijk elke keer weer dorst geeft naar meer, naar meer, naar meer. Want dan heb je eenmaal iets geprobeerd en dan wil je nog meer en nog meer. En afgoden zijn onverzadigbaar. Nou, Gods hart huilt, lieve mensen. En ik zeg het nogmaals ook, ik preek ook voor mezelf. Gods hart huilt. Als hij ziet dat wij daar bij die lekkende bak zitten. Die leeg loopt. En daarom zei ik, ik moet telkens weer bij. En als hij ziet dat wij daar onze dorst lessen. En ik vond dit indrukwekkende schilderij. Want het is een paar eeuwen later, er loopt er ook een profeet met een grote hoofdletter P. Hij was profeet, priester en koning, die liep door Jeruzalem. En hij zag dat, wat er allemaal gaande was. En dan zou je zeggen, wauw, dat was een prachtige tempel. Maar tranen liepen over zijn wangen. Ik vond het zo'n indrukwekkend schilderij. Tranen liepen over zijn wangen, want hij zag dat daar zijn volk, dat hij die nog steeds kwijt is. En hij zegt, ik wil jullie zo graag als een hen zijn kuikens bij zich willen hebben, maar jullie hebben niet gewild. En dat gaf hem tranen. Er was een prachtige tempel, maar de heerlijkheid van God was er niet meer. En we kunnen denken dat we God hebben, maar dat de heerlijkheid van God er niet meer is. En de tranen liepen over zijn wangen. En hij zei het, jullie hebben niet gewild. Het liefdesverdriet van Jezus. En die tranen die heeft hij misschien ook wel gehuild toen Petrus. Ja, ook hem verraden, hem verloochende. Liepen de tranen misschien ook over zijn wangen, ik weet het niet. Hij heeft hem in ieder geval aangekeken en gezegd, Petrus, wat doe je nou? Waarom loop je bij me weg? Hou je nog van me? Wie van jullie kent de film, een indrukwekkende film Amazing Love? Dat ook een prachtige film is op New Faith Network. Misschien zijn sommigen de christelijke Netflix. Kan ook een afgod worden. Waar je heel veel tijd aan bezig kunt zijn. Maar er zat een hele indrukwekkende film op. Amazing Love. Verbazingwekkende liefde. Echt een aanrader om met de tieners te kijken. Het is een film eigenlijk voor tieners. En die film, dat is eigenlijk van de profeet Hosea. Die precies hetzelfde verwoordde. Als wat ook Jeremia verwoordde. Dat liefdesverdriet van God. En die film, daar gaat het eigenlijk over dat, hè, jullie kennen dat verhaal denk ik, dat Hosea moest trouwen met een prostituee. Met een vrouw die continu haar geluk zocht bij verschillende mannen. En dat wordt ook heel indrukwekkend in die film laten zien. Dat ze het weer bij een ander. Hosea is een ontzettende lieve, goede man, dat is zo mooi ook hoe ze dat laten zien in die film. Een man die alles voor haar doet. En toch gaat ze elke keer weer bij een andere man op bezoek. En wordt ze weer gedumpt. En gaat ze weer terug naar Hosea. En dan gaat ze weer weg. Dat is eigenlijk wat ook God laat zien, want zo zijn jullie. Het gaat maar door. Jullie blijven maar bij mij weglopen. En dat doet natuurlijk ongelooflijk veel pijn voor Hosea, want hij doet haar niks verkeerd. Hij geeft haar alleen maar liefde, onvoorwaardelijke liefde. En dan op een gegeven moment heeft zij weer iemand gevonden. En ze denkt weer, dat gaat mijn hart verzadigen. Hij gaat het doen. En in het begin is die man natuurlijk ook geweldig. Een rijke man. Geeft haar alles wat ze wil. Maar ja, op een gegeven moment is ook daar weer dat hij haar gaat dumpen. En het komt zelfs zo erg dat zij als een slavin op de slavenmarkt terechtkomt. Dat is een stukje uit die film, een foto. En ze komt op de slavenmarkt terecht. Ze wordt helemaal in elkaar geslagen door die man. Ze ziet er niet meer uit. Die prachtige, mooie vrouw is niks meer van over. Maar innerlijk is natuurlijk vooral iets kapot gegaan. En dan staat ze daar en niemand die wil haar hebben, want ze ziet er niet meer uit. Niemand biedt geld voor haar. Maar je raadt het misschien al, op een gegeven moment komt Hosea daar voorbij. Ja, ik kan bijna niet zonder emotie zeggen. Het is zo indrukwekkend. Dan zegt hij die woorden, je zult niet voor een ander zijn. Je zou er niks voor geven misschien, maar hij hield van haar. Dat was hetgene. Hij hield van haar, onvoorwaardelijk. En die woorden die kwamen bij mij ook binnen. Want dat is eigenlijk wat God tegen ons zegt. Je hoort niet bij een ander, je past niet bij die afgod, je hoort bij mij. Je zult niet voor een ander zijn. God heeft jou gekocht, zoals Hosea haar moest terugkopen. Hij is met jou getrouwd en hij heeft je gekocht met zijn kostbare bloed. Hij heeft er alles voor gedaan om jou terug te kopen en jou te winnen. Jouw hart te winnen. En dan ga ik afsluiten met indrukwekkende woorden uit Jeremia 31. En nu pas komen die woorden, denk ik, pas binnen. Als Jeremia 31 gaat lezen. Want we kunnen dat zo snel als eerste gaan lezen. En uit zijn verband halen. Maar je moet het in die context lezen van dat liefdesverdriet van God. Jeremia 31 vers 1. In die tijd spreekt de Heer, zal ik bij al de geslachten van Israël, zal ik al de geslachten van Israël tot een God zijn. En zij zullen mij tot volk zijn. Maar ze zullen mijn bruid worden. Zo zegt de Heer. En dan vers 3. Van verre tijden af is de Heer aan mij verschenen. Met eeuwige liefde heb ik u lief gehad. En daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Dit is zo ongekend dat God zegt, jullie hebben er een puinhoop van gemaakt, Israël. En ik heb daar echt pijn van. Zoals je ook pijn kan hebben als je eigen kinderen soms keuzes maken waar je het niet mee eens bent. En ik wil dat jullie stoppen met zondigen, zegt God. Ik wil dat jullie die afgoden vernietigen. Dat doet me zo'n pijn. Maar mijn liefde is nooit bekoeld. Het is een eeuwige liefde. En ik heb jullie getrokken en ik zal jullie blijven trekken. Ik zal jullie achterna gaan zoals een Hosea. Wat jullie er ook van maken, welke puinhoop jullie ook van je leven maken. Maar ik blijf achter jullie aangaan. Ik blijf als een magneet aan je trekken. Het is een eeuwige liefde. Met een eeuwige liefde heb ik jullie lief gehad. En daarom heb ik jullie getrokken met goede tierenheid. En ik ga een nieuw verbond met jullie maken. Dat is Jeremia 31. Ik ga het anders doen. Ik ga een nieuw verbond met jullie maken. Weet je wat dat betekent? Hij zegt God eigenlijk, ik ga weer opnieuw met jullie hertrouwen. Ik ga een nieuwe start maken. Maar nou ga ik die liefde in jullie hart uitstorten. Door de Heilige Geest. En dan gaan we het anders doen. En nu ga ik een nieuw verbond. Ik ga opnieuw met jullie hertrouwen. Een collega van mij, die is gescheiden geweest van haar man. Is een paar jaar als gescheiden man en vrouw geleefd. Maar die is opnieuw met hem getrouwd. En dat was een zeer vreugdevolle dankdienst. He, als een paars die uit elkaar gaan zijn. Wat een pijn. Sommigen kennen dat misschien. Wat een pijn, wat een verdriet. Maar dat het opnieuw dan weer bij elkaar komt. Dat is wat hier gebeurt. God zegt, ik ga opnieuw met jullie trouwen. En ik blijf aan jullie trekken. Ik ga niet wachten tot jullie terugkomen. Jullie zitten achter bij jullie lekkende bak. Maar daar zoek ik je op. Bij die lekkende bak. En ik heb een eeuwige liefde. I have an everlasting love. En dat is ook wat met Petrus zo was. Jezus had een everlasting love voor Petrus. En God zegt, ik vraag niets van je, maar ik bied je wat aan. Ik ga opnieuw met jullie trouwen. Ik ga opnieuw beginnen met jullie. En het is als het ware dat God op de knieën gaat en zijn hand naar je toe reikt. En die ring weer naar je toe, aan je wil geven. Zegt, ik wil het opnieuw gaan proberen. Nou, niet proberen, want God die houdt vol. Hè? Dat is wat wij vaak zeggen. Ik ga het weer opnieuw proberen en dat wordt niks. Maar God blijft aan je trekken met een everlasting love. Unfailing kindness. En dat is eigenlijk die eeuwige liefde waar we ook van gezongen hebben. En het enige wat wij hoeven te doen, is die hand aanpakken. Toegeven dat je fout zat. Dat je zoals die vrouw bij Hosea bent. Toegeven, erkennen dat je afgedwaald bent, dat de liefde bekoeld is. En ik hoop ook dat dat deze boodschap zal uitwerken. Dat je vandaag de tijd neemt, misschien om te gaan wandelen, een uurtje. Dat je even zo met de Heer, jij en de Heer alleen, dit gaat beantwoorden. Hij zegt, ik wil het opnieuw. Ik wil met je hertrouwen. Ik wil dat je op de knieën gaat en dat je weer mijn hand aanpakt. Ik sluit af met een voorbeeld van een jongetje. Een prachtig verhaal. Er was een jongetje verdwaald in een stad. Jongetje van een paar jaar oud. En tranen natuurlijk liepen over zijn wangen. Hij was zijn papa en zijn mama kwijtgeraakt. En op een gegeven moment kwam hij bij een politie terecht. En die politie die ziet die betraande jongen die helemaal in paniek is. En die zegt, wat is er? En dan zegt hij, hebben jullie een vader gezien die zijn kind kwijt is? Snap je hem? Hij zegt niet, ik ben papa kwijt. Nee, hebben jullie een vader gezien die zijn kind kwijt is? Nou, er is een vader in de hemel die hier vandaag misschien iemand kwijt is. En hij zegt vandaag opnieuw, ik wil opnieuw. Heb je me nog lief? Hou je nog van me? En hij wil dat je reageert. En dat je op dat aanbod zegt, ja Heer, ik ben u ook kwijt. I am lost without you. Maar ik wil vandaag opnieuw beginnen. Nou, ik hoop dat zal uitwerken. Zullen we met elkaar bidden. Hemelse Vader, wat een genade. Tegen een donkere achtergrond. Dat u datzelfde eigenlijk zegt, I am lost without you. Heren, wij danken u voor die grote genade dat u een everlasting love hebt. En dat u oneindig veel meer om ons geeft dan dat wij om u geven. U heeft een eeuwige liefde en een trekkende liefde. En dank u wel dat u blijft doorgaan. Ook als wij afdwalen, als wij er weer een puinhoop van maken. Als wij weer onze eigen lekkende bak opzoeken en daar weer uit gaan lopen drinken. Heren, maar dat u ons daar opzoekt en dat u ons iets aanbiedt. Heren, wat een genade, wat een liefde. We willen u prijzen, we willen u loven. Heren, we willen vandaag een keuze maken, opnieuw. En u weet dat onze keuzes eigenlijk niks voorstellen, maar dat we er heel vaak weer later op terug moeten komen, heren. Maar we willen het opnieuw tegen u zeggen. Heren, wij houden van u. En we willen u niet missen. We willen het weer die band met u inniger, dieper, rijker. Heren, wilt u daarom telkens maar weer ons blijven trekken met uw liefde. We verwachten het niet van onszelf, van onze eigen keuzes en ideeën. Maar we verwachten het van u, Heren. Wij strekken onze armen op naar u. Uit naar u en zeggen, Heren, we hebben u zo hard nodig. En dank u wel voor dat nieuwe verbond. Dat u door de Heilige Geest in ons wil leggen, elke dag weer. En dat u zegt, ik zal een nieuwe wet in je hart schrijven. Zodat je trouw kunt zijn. Zodat je bij me kunt blijven. Zodat je in mijn nabijheid kunt blijven. Dank u wel voor dat nieuwe verbond. Door uw Heilige Geest. Heren, we bidden om een zegen voor elkaar. Heren, wij zijn hier als kwetsbare mensen. Die u zo dringend hard nodig hebben. We belijden dat hier voor uw aangezicht. We kunnen niet zonder u. Heren, we willen u bidden om een zegen voor de rest van deze dienst. In Jezus' naam. Amen.